0,004 seconden. Dat was het verschil tussen winnen en verliezen in de Amstel Gold Race. Een verschil dat zo klein was dat het ook bijna niet was te zien op de finishfoto. Laten wij daar eens wat meer tijd voor maken. Mijn naam is Maxime Morsels en aan de andere kant zit Juri Eindsen. Dit is de Wielerflits podcast.
Als ik iets zeg, dan worden er een vlakste plek en dan staat er morgen een wielerflits.
Ja, 0,004 seconden. Het deed mij een beetje denken aan... Aan wat denk je? Als ik zeg... Cinco.
Nee. Nee, daar had ik nog niet aan gedacht. Ik moest zelf meer denken aan de sprint van Ruth Winder en Demi Vollering eerder deze week. Want volgens mij was daar het verschil exact hetzelfde.
Oeh, dat is maar... weet ik eigenlijk niet. Moeten wij eens even gaan opzoeken. Nee, ik zag zoveel nullen achter de komma. Het zijn nog niet zoveel als dat het... Alweer 11 jaar geleden, 2010 ja, dat bizar, was dat alweer. Van het moment dat Contador betrapt werd op 5 picogram. Dat waren geloof ik iets van 12 nullen achter de komma. En nu zijn het er slechts 3. Maar als je het op een finishfoto ziet, dan is het bijna niet te zien. En dat doet me eigenlijk naar het punt toe, hadden ze hier niet gewoon 2 winnaars moeten uitroepen? Ik bedoel, vanaf wanneer is het gelijk?
Nou ja, goed, dan schep je natuurlijk wel een precedent, want wanneer is het dan inderdaad gelijk? Is het dan voortaan bij zo'n miniem verschil altijd gelijk? Want bij de ene koers is dat natuurlijk wel zo, en bij de andere koers misschien niet. Ik vond het tricky, al ben ik ook, ja goed, de foto's hebben uitgewezen dat Van Aert gewonnen heeft, maar ja, ik kan het niet zien hoor.
Juri, ik moet je ook even gelijk geven. Ik heb het even opgezocht. Het is exact hetzelfde verschil. Even tussen Vollering en Rutwinder in de Brabantse Pijl van afgelopen week. En nu het verschil. Ik moet zeggen, ik zeg het even bij. Ik ben in Limburg voor de Amstel Gold Race. Dus ik heb niet zo nauwkeurig social media gevolgd als dat ik normaal gesproken vanuit huis zou doen. Dus ik weet ook niet of het daar gepasseerd is.
Dat weet ik niet.
En anders vind ik het wel opvallend dat het niet... Niet gepasseerd, want ook die sprint was natuurlijk ontzettend veel besproken. Juist omdat dat verschil zo klein is. En iedere foto en ieder standpunt waarvan een beeld geschoten is, weer een andere winnaar leek aan te wijzen.
Ja, ja en ik vind het in die zin ook... Het gebeurt nu 2 keer in de week. Misschien moeten we hier ook wel eens wat gaan voor verzinnen. Want het kan toch eigenlijk niet dat het zo lang op zich laat wachten. Terwijl als je bijvoorbeeld, ik noem maar, is natuurlijk wel anders, maar bij schaatsen zo, hè, daar steek je ook, nu snap ik wel dat op de baan een infrarood iets zit tussen die kastjes, maar daar kunnen ze tot op honderdste nauwkeurig of duizendste nauwkeurig bepalen wie wint, binnen 0,004 seconden. En hier duurde het echt heel lang. Echt heel lang.
Ja, dat vind ik op zich goed dat er natuurlijk niet in één keer een andere winnaar moet worden uitgewezen. En er zal behoorlijk wat discussie zijn geweest over wie er gewonnen had vandaag. Maar ik vind vooral, ben wel nieuwsgierig naar wanneer, hè, hoe groot moet het verschil zijn? Ik weet niet precies wat 0,004 seconden aan de snelheid waarmee ze sprinten, wat dat in millimeters of in centimeters voor verschil maakt. Maar op een gegeven moment is het toch ook gewoon niet meer te zien met het blote oog, ja, daar kan je toch gewoon twee winnaars uitwijzen. We hebben nog niet eens genoemd om wie het gaat. Juri, vertel jij me eventjes hoe die finale een beetje liep, met wie er uiteindelijk die millimeter sprint heeft gewonnen.
Ja, nou ja, ik denk dat we redelijk goed zaten met de voorbeschouwing, al zeg ik dat zelf. Al heel lang gesloten koers toch wel gehad. Niet dat we al heel vroeg het idee hadden van... ik weet niet of het peloton dit wel gaat redden vandaag. Want niets liet aan het toeval over dat er in de finale nog wat ging gebeuren. En op een gegeven moment wordt eigenlijk die finale een beetje de voorfinale gekleurd door Ide Schelling. Was goed in vorm de laatste weken en reed ook een fantastische voorfinale. En eigenlijk ontplofte de koers toen op de laatste keer Kouberg. Waar Roglic met pech moest afhaken. Die wel eerder op de Kouberg al dat gat een keer naar die kopgroep ineens had dicht geflitst. En die stond daar stil. Maar daar werd wel het verschil gemaakt door de best in koers. Moet wel zeggen dat daarna bovenop de Kouberg dat je Pidcock op een gegeven moment van voren zag kijken achterom. Omdat Van Aert eventjes niet wilde overnemen. En die keek zo achterom. En toen zag je eigenlijk nog eigenlijk een heel lang lint. En waarbij hij zelf ook het idee had van oké, het verschil is hier niet zo groot. Dus het heeft niet zo heel veel zin om door te trekken. Toen kwam er toch een groepje los. Omdat die bleven doorrijden van een man of 10.
Ja, dat sloot 13 kilometer van de finish.
Ja, klopt. Er sloten nog wat mensen aan. En vervolgens was het Schachman die het nog een keer in achtervolging op Michal Kwiatkowski aantrok daarachter. En toen werd er eigenlijk wel een bres gemaakt. En dat was me goed ook, want achter die voorste 10 reed best wel een vrij omvangrijke groep. En daar waren best nog wel veel koppeltjes of meer die daar de meubelen konden redden. En eigenlijk was het Schachman die in aanloop naar de Geulemerberg de voorselectie maakt. En vervolgens is het eigenlijk aan de bovenkant van de Geulemerberg dat Pidcock doortrekt. En toen bleven er nog maar 3 over. En dat waren Schachman, Van Aert en dus Pidcock. Waarbij die laatste echt echt een onwijs goede indruk op mij maakt dit voorjaar. En ook weer vandaag. Ik vond hem de sterkste man in koers. Net als dat ik dat afgelopen woensdag in de Brabantse Pijl ook vond. Ik weet nog goed dat ik hem vorig jaar een keer interviewde. En dat hij zei van ik wil naar dat niveau van der Poel en Van Aert volgend jaar al. En dan als ik wel eens interviews heb met mensen, dan weet je of iemand blaaskaakt. Of arrogant is of niet. Of dat je weet, oké, dit is een topper, die redt het. Op een of andere manier hoor ik dat altijd aan een manier van praten. Bij Pidcock dacht ik echt, die staat er volgend jaar. Maar de wijze waarop, die is er al echt helemaal aan de wereldtop. En we moeten niet vergeten, die is pas 3 maanden prof. Sterker, hij is pas 2 maanden prof. Fantastisch gereden. Dan gaan ze die laatste paar kilometers in. Schachman probeert het nog een keer in dat stuk na de Bemelerberg om weg te raken. Dat lukt uiteindelijk niet. Vervolgens gaan ze met z'n drieën de laatste kilometers in. Daarachter, wat ik net ook al zei, echt een heel omvangrijke groep die probeert. Vooral Astana was daar heel actief voor Alex Uriburu om die in positie te krijgen. Maar dat lukte helaas niet en dus gingen de 3 sprinten. Wachtte Pidcock, zei hij achteraf, te lang. En deed Van Aert, dat vond ik heel goed, want die deed al een soort voorversnelling uit het wiel voordat hij de sprint aanging. En dat had Pidcock net een fractie van een seconde te laat in de mot. Je zag dat in één keer dat er ongeveer een halve tot een hele fietslengte tussen zat op het moment dat Pidcock aangaat. En uiteindelijk is die fractie van de seconde die heel eventjes net te laat aanzet, komt hem te duur te staan. Want dat is misschien net het verschil aan de streep die Van Aert overhoudt voor winst. Al moet ik zeggen, zeggen ze vanavond, toch Pidcock gewonnen, dan geloof ik het ook.
Misschien wel 2 winnaars, Jury.
Goed. En wat ik net ook al zei, hè, ik vind altijd, het is sport, het is topsport, dus moet er een winnaar aangewezen worden. Dus wat dat betreft ben ik het wel eens. Maar dit was wel zo'n klein verschil dat als ze, wat ik zeg, vanavond bellen, zeggen, jongens, jullie moeten de uitslag aanpassen, want we hebben nog een keer gekeken, toch Pidcock gewonnen. Dan ga ik die beelden niet eens meer bekijken, ik geloof het.
Ja, nee, ben ik met je eens. Ontzettend klein verschil en het is wellicht dat je hier. Ik vind het een beetje te vergelijken met zijn doellijntechnologie. Als je dan in retrospectief zou terugkijken naar oude voetbalwedstrijden, dat je dan in twijfelgevallen toch net anders zou gaan oordelen. Dan is dit zo'n wedstrijd, als je net nog een andere hoek had, of het heeft ook met de positie van de van de finishlijn foto heeft natuurlijk ook wat mee te maken. Als je die in dit geval net een paar centimeter links of rechts had gezet, ja, dan had dat in dit geval een andere uitslag wellicht kunnen opleveren. Maar ik denk ook dat niemand hier, dat dit geen groot discussiepunt verder is. Wouter van Aert is zeer verdienstelijk gewoon de winnaar. En ik denk dat een andere winnaar toch ook wel de Amsterdam Gold Race organisatie is. Ik denk dat zij een hele goede zet hebben gedaan door die laatste keer, dat laatste finale rondje de Kouwberg daar zo uit te halen. Want dan, nu waren het 12 rondes, Geulenberg, Bemelenberg, Kouwberg en één finale lus, waarin die Kouwberg eruit is gesneden. Ik denk een hele goede zet. Want wat er al voor werd gevreesd was dat het anders een grote afwachtingsstrijd zou worden tot die laatste keer Kouwberg. Een beetje zoals in de Gilbert-jaren. Wachten. Laatste keer Kouwberg, poef, en de winnaar is bekend.
Ja.
Dat hebben we in ieder geval niet gezien.
Nee, en wat je zegt, hè, die groep was echt heel omvangrijk. Nou, die strandde uiteindelijk maar op 3 seconden. Ja, goed, weet je, zit die Kouwberg er wel in, dan troept dat weer terug samen op die Kouwberg. Daar ben ik van overtuigd. Tenzij een Pidcock, want dat was voor mij wel de sterkste man in koers. En heeft dus niet gewonnen. Ja, goed, misschien had die daar nog weg kunnen rijden. Dat zullen we nooit weten. Maar het verschil was zo klein. Er hadden mensen de oversteek kunnen maken die nog goed waren uit die groep op de Kouwberg. En dat kon nu niet meer. Dus ja, wat dat betreft was het prima dat die Kouwberg eruit was in de laatste ronde. Want toen werd er in ieder geval die laatste ronde nog gekoerst.
Ja, en ik vond ook ruim 60 kilometer finale. En op 80 kilometer van de finish zag ik al op social media, ook vooral met name op Twitter, geel emoties of gifjes voorbij komen van mensen die zeggen, jongens, wat is dit een saaie wedstrijd, wat zit het lang op slot? Ondanks dat het natuurlijk knijterhard werd gekoerst. Mm. Toen moest ik ook wel denken van, jongens, wat zijn we toch ook verwend, hè? Dat we, ja, nu, als het korter dan 80 kilometer finale, hè, vandaag was het dus 60 kilometer finale, dat er dan al over een saaie wedstrijd wordt gesproken. Terwijl, nou ja, voorheen, ik heb Amsterdam Gold Races gezien, waar het 20 kilometer leuk was.
Ja. Of minder.
Of minder zelfs, ja. Dus wat dat betreft denk ik dat we met 60 kilometer hartstikke blij mogen zijn. En was het veredeld criterium, hè, wat zeker in de aanloop wel voor werd gevreesd, alles behalve, ja, is dat gebeurd?
Ja, nou, ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. We hadden op voor, of tenminste, ik heb dan dezelfde voorbeschouwing geschreven. En daar heb ik toch wat links en rechts wat mensen voor gebeld, omdat ik het niet wist met dit rondje. En ja, goed, ik had zelf het vermoeden dat we een koers zouden krijgen zoals we die vandaag hebben gezien. Maar anderzijds is het zo dat we, nou ja, wel nog een mooi finale rondje hebben gehad. Maar ja, anderzijds is het ook wel weer zo. Het was leuk, zeker, absoluut. Maar het was niet zo dat het. Ik vond, laat ik het dan zo zeggen, dat die tweede groep nog zo verschrikkelijk groot was, vond ik wel tekenend.
Ja, nee, eens. En dit is natuurlijk niet de Amsterdam Gold Race zoals we die kennen. Dus het is nu als noodgreep hartstikke goed. Fantastisch dat het is doorgegaan.
Ja.
Fantastisch dat het is gelukt in deze tijden toch nog een editie te krijgen. Maar natuurlijk zo snel als mogelijk. En als het volgend jaar nog een keer moet, omdat we wellicht corona dan nog steeds de wereld niet uit is. Ik hoop het niet, maar als het geval is, liever dit dan geen Amsterdam Gold Race.
Inderdaad, hè, maar om nog eventjes kracht bij te zetten aan het feit dat het misschien niet de Amsterdam Gold Race was als normaal. Met alle respect, maar Christians Baralli en Tosh van der Zande hadden nooit de top 10 gehaald in een gewone Amsterdam Gold Race.
Nee, eens. Ja, ik had overigens ook niet gedacht dat de topfavoriet het vandaag ook zouden gaan uitmaken. Ik hield echt wel rekening mee met dat juist die laag daaronder door het koersverloop het wel eens zouden kunnen gaan halen. Hè? Dat denk ik aan de categorie Trentin, Godu, Higita, Chavez, Matthews, meer die renners. Ja. Dat die op zo'n parcours eigenlijk perfect in de juiste koerssituatie perfect dat spelletje kunnen spelen, waardoor de topfavorieten eigenlijk opgesloten zouden komen te zitten.
Ja, snap ik. En dat had ik inderdaad ook wel gezien dat eventueel zou kunnen. Maar dan had ik dat wel meer verwacht van mannen als een Roglic of een David Godu. Die ook heel goed was in de ronde van het Baskenland bijvoorbeeld. Dat die inderdaad toch op zo'n laatste keer Kouwberg misschien het verschil poogde te maken. Maar ja, dat deden juist eigenlijk de klassieke types. En moet ik ook wel zeggen dat ik ja ook niet verwacht had dat dat rondje toch zwaar... zeker met de weersomstandigheden die voorspeld waren en die uiteindelijk ook waarheid bleken te zijn. Dat het echt
hoe zeg je dat? Survival of the fittest.
Ja, nou klopt. En dat was nu vandaag misschien niet het geval.
Nou ja, of eigenlijk wel, hè? Want je ziet dat goed Schachman, laten we zeggen, had in onze voorbeschouwing 1 ster gekregen.
Ja.
Maar dat daarna de 4 en 3 sterren, dat die erbij zaten. En die andere man, die wordt vierde, Matthews.
Ja.
De andere 3 sterren bij ons. Dus ja, je ziet wel gewoon dat de topfavorieten uiteindelijk hier zo top bepalen wie er ging winnen.
Ja. Niet om mezelf op de borst te kloppen verder, maar op zich was het niet slecht. Als ik dat zo nu in één keer de uitslag zie, ik denk 1, 2, 3, 4, 5 en 6 stonden allemaal in de sterren.
Het doet een beetje denken aan de voorbeschouwingen van Nico op het veld rijden.
Ja, nou, laten we hopen dat dat zo voorkomt. Maar dan gaan er wel mensen niet zo heel veel geld meer verdienen misschien aan ons. Maar dan wordt het wel een beetje voorspelbaar.
Ja, en wat ook mooi was, de tweede dubbel voor Jumbo-Visma.
Ja.
Met dezelfde winnaars na Gent-Wevelgem. Daar wonnen ook Van Aert en Vos. En vandaag zijn het de 2 opnieuw.
Ja.
Heb je iets van de vrouwenwedstrijd kunnen zien?
Nee, helemaal niets, helaas.
Nee, dat was dus een eigenlijk een strijd waarin het een beetje deed denken aan de Amstel Gold Race van 2 jaar geleden met Van der Poel. 2 dames voorop die het eigenlijk in kansrijke positie zitten en het kunnen gaan uitmaken voor de winst. Maar vervolgens komt er toch nog een groepje terug en Marianne Vos krijgt een uitgelezen kans ook dit gaatje nog op haar palmares te dichten. Want ze heeft nog nooit de Amstel Gold Race gewonnen. Nou, tot vandaag die sprint glansrijk naar de zegen toe. Maar ook daar echt, ik stond bij de start. Want op dat moment waren ook de gelegenheid voor de startinterviews van de mannen ten tijde van de finish van de dames. En we zitten daar op een groot scherm te kijken en iedereen schrikt naar die finish. Want ze gaat al op, of zal het zijn, 30 meter voor de finish armen in de lucht. Mm. En er komt nog in één keer volle ring opzetten. Ja goed, uiteindelijk zie je dat het toch nog een wiellengte verschil is. Ja. Maar je zag iedereen toch eventjes verschrikt kijken. Vos hetzelfde van, oh, heb ik nu te vroeg gejuicht? Nou, het zou natuurlijk een kapitale blunder zijn geweest als dat uiteindelijk zou zijn geweest. Wel een fantastisch verhaal, maar op het eerste beeld vanaf de finishlijn was daarna wel goed te zien dat het ruim een wiellengte verschil was. Vollering dus opnieuw 2e na vorige week in Brabantse Pijl. Nu is in de Amstel Gold Race. En Anne van Vleuten, of Annemiek van Vleuten, die finisht als 3e. Ook een heel interessante wedstrijd. Ja, helaas al zo vroeg op de dag, omdat dit rondje natuurlijk daarna plaats moest worden gemaakt voor de mannenwedstrijd.
Ja.
Maar ook goed dat deze wedstrijd is doorgegaan. En dus een 1-2 opnieuw voor Jumbo-Visma.
Ja.
Vond je hun bij de mannenwedstrijd ook de sterkste ploeg?
Nee, absoluut niet. Dat vond ik Ineos Grenadiers. Die doen toch wat ze beloofd hebben. Dave Brailsford heeft gezegd aan begin van het jaar, we willen attractiever koersen. En ik moet zeggen, ze schuwen de aanval niet. Want als je naar de Kouberg bijvoorbeeld ziet, daar rijden Van Aert en Pidcock weg. Vervolgens sluit Kwiatkowski daarbij aan. En met Schachman volgens mij ook al op dat moment. Of dat het Alaphilippe was, ben ik heel eventjes in de war met die 2. Maakt niet uit. En ook Carapaz sluit daar nog aan. Het was Schachman, want Carapaz reed bij Alaphilippe weg. Want Alaphilippe kreeg het gaatje niet dicht. En die zaten daar met 3 van voren. Die reden eigenlijk gewoon een heel attractieve koers. Eerst al in de voorfinale met Dylan van Baarle natuurlijk, die in die ontsnapping weg was. Echt heel goed gereden door de Britse ploeg. En ja, wat ik zeg, die hadden ook de sterkste man in koers. Want dat was voor mij zonder twijfel Pidcock. Die reed het hardst. Mannen konden niet overnemen. Ik weet nog dat, volgens mij was het na de Kouberg of na de Bemelberg dat Pidcock achterom kijkt en hevig gebarend met zijn elleboog zit van, joh, neem naar over. En dat Van Aert echt gewoon zegt, ja, nee, sorry, ik kan gewoon niet. Was dat voor mij de sterkste in koers? En ja, wat ik eventjes terug ook al zei, die maakt gewoon een foutje door net te lang te wachten. En ja, Van Aert deed dat gewoon heel slim door al uit het zadel te versnellen. En die pakt daarmee net een half metertje. En ja, die fractie van een seconde maakt uiteindelijk het verschil vandaag.
Ja. En ik denk ook Ineos, een van de eigenlijk wel de sterkste ploeg, de sterkste selectie afgevaardigd voor deze wedstrijd. Je zit met Kwiatkowski, Van Baarle, Pitcock, Carapaz. Nog twee, eigenlijk dan drie sterke werkpaarden met Golas, Dunbar. Had ik wel wat meer van verwacht nog. En een wegkapitein Luke Rowe. Ja, dat is een ijzersterke ploeg.
Mag ook natuurlijk, want het is gewoon verreweg de best betaalde ploeg ter wereld. Die hebben een budget van die sky high is. Ja, dan mag dat natuurlijk ook wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik had ze niet meteen verwacht in deze wedstrijd. Zo goed.
Nou ja, als je natuurlijk de afgelopen weken ziet met Van Baarle, die hartstikke goed is. Carapaz, die zich al getoond heeft, wel al iets langer geleden. Zeker in Catalonië vond ik hem best sterk rijden. En dan heb je Kwiatkowski.
Ja.
Dus ja, ik vind dat geen heel grote verrassing. Voor mij was het ook wel de beste ploeg die naar deze wedstrijd toekwam. Wie zijn jou nog meer opgevallen?
Marie van Zevenand vond ik heel sterk, die tot een paar keer terug, een paar keer toe terugkeerde, niet aan front van de koers, maar zeker daarachter. Op een gegeven moment ook naar de Geulemerberg, daar was zo'n groepje met waar Pitcock dan versnelde met Schachman. Daar op een gegeven moment moesten Alaphilippe en Vogelsang eraf. En toen in één keer kwam Marie van achteren opzetten en die zei echt van kom, dan hoorde je duidelijk in de camera tegen Alaphilippe, en die had echt zoiets van ja, prima jongen, maar ik ben echt kapot. Die vond ik dus echt heel sterk.
Ja, en ook als je ziet wat hij allemaal heeft meegemaakt, ik heb hem, je gaat zo meteen denk ik ook nog een keertje Schelling noemen, ik heb ze eventjes op mijn notitieboekje bij de twee revelaties eigenlijk van het seizoen die zich vandaag opnieuw tonen. Maar zeker bij Van Zevenand, als je ziet wat hij allemaal heeft meegemaakt, is gevallen, materiaalpech gehad, komt keer op keer terug en gaat dan nog even Alaphilippe, die toch ook bij de topfavoriet werd gerekend, nog even op sleeptouw nemen.
Ja, echt zo'n werker, hè? Want hij werkte voorheen op de boerderij, maar zo zit hij ook een beetje op zijn fiets, als een noeste harde werker. Ik vind dat altijd wel mooi om te zien. Maar ja, inderdaad,
een pedaleur de charme is hij niet echt.
Nee, zeker niet. En hij zet de goede lijn voor, die hij bij de belofte natuurlijk al ingezet had. Maar ook dit voorjaar echt sterk. En uiteraard ook Ide, die weer fantastisch reed. Goede voorfinale reed. Mooi om hem te zien dat hij zich zo ontwikkelt. Want ja, heel goede renner bij de belofte. Maar ik had niet verwacht dat hij meteen zo goed al in zijn tweede jaar bij de prof zou zijn. Dus wat dat betreft, als je luistert, Ide, hats off. Vond ook dat Mollema echt wel maakte een goede indruk op mij. Dat vond ik al, die reed natuurlijk een fantastisch voorjaar. Vond ik in het Baskenland al, kon je duidelijk zien dat hij met de remmer op reed. Was hier ook, vond ik goed, schoof goed mee. En kende natuurlijk uiteraard pech in die finale. En de manier waarop hij baalde daar, verraadde eigenlijk hoe goed hij was.
Ja, eens. Kreeg een lekker band.
Ja.
En het kon dus dit keer niet op SRAM gooien, maar het was gewoon een achterwiel dat lucht afliet. Ja, en ontzettend balen. Dat, wat je zegt, toonde vooral ook veel van zijn ambitie voor deze wedstrijd.
Ja, en ik heb hem dan onlangs nog gesproken. Dat interview heb ik voor het weekend gepubliceerd. En daarin zei hij ook, ja, ik wil in de Amstel de puntjes op de i zetten, want... Ja. De Amstel is de wedstrijd waarin hij niet, over het algemeen van de drie heuvelklassiekers, het minst goed scoort. In de Waalse Pijl doet hij het altijd het beste, maar zei hij al van, ja goed, er zijn tegenwoordig mannen die explosiever zijn dan ik. Ga ik normaal gesproken niet winnen. Mooi resultaat moet erin zitten, dat verwacht ik ook wel op de Muur van Oei. Maar hij mikt echt heel erg op een soort ronde van Lombardije scenario volgende week in Luik. Ja, en dat wil ik toch wel heel graag zien. Ik wil nog twee andere namen noemen, als dat nog mag. En of je die ook op je lijstje had gezet.
Ga je gang.
Eerst is Matthews, die weer echt fantastisch op de voorposten is. Ook dat sprintje toch wel met speelsgemak wint van dat groepje achter Van Aert en Pitcock en Schachman. Maar ja, komt weer net tekort, hè. Milan Sanremo zesde, Gent-Wevelgem vijfde, Amstel Gold Race vierde. Nou, die wordt van de week in de Waalse Pijl nog een keer derde en dan in Luik tweede. En dan zit het voorjaar erop, zonder prijs.
Ja, is in de Brabantse Pijl wel hard gevallen. Ik stond ook nog eventjes bij een startinterview met hem. En was daar wel hard gevallen, zag ik op zijn vingers zaten nog onder de... pleisters. En, nou, wellicht op de rest van zijn lichaam nog wel wat kwetsuren. Dus het was ook nog eventjes een twijfelgeval of hij wel ging starten. Uiteindelijk wel dus van start gegaan. Ja, en wordt gewoon nog vierde, ondanks dus een harde smakker afgelopen woensdag.
Ja, ja, en ik heb dat ook al een paar keer in deze podcast gezegd. Maar het is gewoon een van de beste renners ter wereld. Kan alles eigenlijk wel aan. Maar hij heeft gewoon de pech dat hij altijd tegen één of twee supertalenten aanloopt die net iets beter zijn.
Ja, het doet me heel erg denken aan Greg van Avermaet, maar die begon toch op zijn 30ste inmiddels wel met winnen. En dat is nog net niet het geval bij Matthews in de klassiekers, hè?
Nee, daarom. Want hij wint natuurlijk wel, maar dat heb ik ook al in een voorbeschouwing de laatste week gezegd. Die echte klapper, die echt grote zegen, die ontbreekt nog. Maar ik ben er wel van overtuigd, die pakt hij nog een keer. De vraag is alleen wanneer.
Ja, het gaat er echt. We hebben het dan echt over voorjaarsklassiekers, hè? Want we hebben natuurlijk al heel wat toer-etappes gewonnen, groene trui,
klassiekers in Canada.
Ja, in Canada. Maar nog geen Ronde van Vlaanderen, nog geen Milaan-Sanremo, nog geen Gent-Wevelgem E3. En er zijn ook koersen waar hij dus, als je gaat kijken naar vorige uitslagen, waar hij altijd er tegenaan hikt.
Ja.
Ja, ik gun het hem van harte, want ik vind het ook een prachtige renner die ook altijd koers weet te maken.
Ja.
Ja, en weer helemaal op zijn plek lijkt te zijn, weer terug bij Bike Exchange.
Ja, ook is helemaal de man daar. Daar hebben ze eigenlijk die ploeg aan opgehangen, aan hem en aan Yates. En de waarschuwing gegeven aan Chaves van jouw tijd zit erop. Die dat heel goed heeft opgepakt, want die staat er ook weer. Die reed in de finale ook heel goed. Maar Matthews is wel, ik verwacht nog wel veel van deze samenwerking de komende jaren.
Ja. Je had nog één naam.
Ja, één allerlaatste. En dat is niet de eerste de beste. Sterker nog, over exact 7 dagen, we nemen deze podcast op, wordt Alejandro Valverde 41 jaar. Maar die is wel echt heel. Want aan het begin van het seizoen dacht ik, oh shit, hij is dat jaar te lang doorgegaan. Zonde, want het is natuurlijk een renner, ondanks zijn verleden, met een fantastisch palmares. Maar ik dacht aan het begin van het jaar, shit, die is wel iets te lang doorgegaan. Werd de Berghout bijvoorbeeld in de UAE-tour echt vlotjes afgereden. Maar in één keer in de Ronde van Catalonië was hij plots daar. Won toen Grand Prix Miguel Indurain. Was in de Ronde van het Baskeland goed. En ik weet niet of het je opgevallen is, maar die begint van die groep daarachter. De sprint als allereerst. Ik denk op 300, 350 meter van de streep. Wordt alleen ingehaald door Matthews.
Ja, ik heb het gezien. En ik heb hem ook al nog een keertje eerder in de wedstrijd zelf. Dat was denk ik de voorlaatste keer dat hij net na het passeren van de finish is het rechts, links. Ja. En op die weg denkt hij ook, ik moet het nu maar zelf gaan doen.
Ja.
Richting afdaling van de Geulemer, richting Geulemerberg.
Ja, klopt.
Gewoon super actief aan het koersen. En wat je zegt, hè, we zagen hem voor het eerst al in, wat was dat, Baskeland?
Catalonië was dat.
Nee, nu recent in het Baskeland. Dat hij nog een keertje meeging in die bergrit waar ook Tijmen Arendsman het goed deed. Waar uiteindelijk Yates won. Daar zagen we al een keertje goed meeklimmen. Ja. Maar kwam hij gewoon wel echt tekort om te winnen. Ja, en dit belooft gewoon wel een hoop goeds. Hè? Ik had die vrees ook. Ik denk, het zal het niet zijn dat ook voor Alejandro Valverde die jaren gaan tellen. En dat zomaar is dat jaar te veel kan gaan zijn. Ja. Maar het heeft er voorlopig. Hè? Het is misschien de oude man die eventjes wel een beetje moet roderen. Die er even in moet komen en kilometers moet maken voordat die motor weer is opgestart. Ja. Nou, dit lijkt inmiddels voldoende kracht te hebben gekregen.
Ja, ik ben dan wel echt heel nieuwsgierig hoe die dat dan van de week gaat doen. Want normaal gesproken, hè, de Amstel is wel een hiaat een beetje nog op zijn palmares. Die heeft hij namelijk nog nooit gewonnen. En, maar goed, zijn wedstrijden zijn natuurlijk de Waalse Pijl en Luik. Die heeft hij 5 keer en 4 keer gewonnen. In deze vorm wil ik het nog wel eens zien tegen Pidcock en Pogacar en Roglic woensdag. En tegen Roglic en Pogacar zondag.
Ja, maar ik zou zeggen met Waalse Pijl, die echte explosiviteit, vind ik nog wel een heel spannende.
Ja,
op die muur van Hoei. Daar zie ik het, eerlijk gezegd, niet zo heel snel gebeuren. In zo'n lange slepende koers als Luik-Bastenaken-Luik, zou ik zeggen. Ja.
Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik had er geen verduzie meer in, maar ja, met het oog ook richting de Olympische Spelen, want daar wil hij nog een keer echt scoren. ja, zijn dit natuurlijk wel wedstrijden die enigszins misschien vergelijkbaar zijn met het loodzware parcours wat er in Tokio zou liggen. Ja, het kan wel eens een laatste testcase zijn van hoe goed kan ik dit nog? En als dat zo is, ja goed, hij heeft alweer gezegd, nou misschien is dit toch niet mijn laatste jaar. Haalt hij nog wat uit de brand deze week? Ja, dan zie ik hem ook zo nog maar weer een keer volgend jaar weer aan de start verschijnen. Maar misschien is dat dan wel weer net dat jaar te veel.
Ja. Ja, dit is... Het is in ieder geval een man die het... Hoe ouder die ook wordt, hij in ieder geval er niet saaier op wordt. En dat vind ik... Dat vind ik al mooi voor zo'n groot kampioen. Hè? Menig, ja, die zou zich in ieder geval gaan schikken naar een knechtrol. Of die gaat gewoon plezier maken en koers rijden. Die ze nog gewoon willen afvinken. Hè? Dat we zeggen dat hij een Roubaix of zo gaat, ja, rijden. Maar nee, die gaan er gewoon vol voor winst. En dat denk ik alleen maar te prijzen. Jury, ja, ik heb nog één naam op mijn lijstje staan die mij vandaag is opgevallen.
Oké.
En wie denk je dat is?
Zou kunnen zijn Ben Tullet.
Nip.
Want die is ook een veldrijder, is pas 19 jaar, dat ventje.
Oh, nu ga jij het nog even invullen.
Nee hoor, maar die werd 17. Ik denk, nou, misschien is dat dan opgevallen. Ja. En de tweede die dan misschien is opgevallen, en daar ben ik wel nieuwsgierig naar of dat zo is, Marcus Ulgaard.
Nee. Het is... ik zei het is een beetje een flauw. Ik zei, het is ook een naam. Het is geen renner die me is opgevallen. Want is hij nog renner of is die ex-renner?
Ah, ja. Oh, het kwartje valt nu pas. Tom Dumoulin.
Jazeker. Ja, die liet zich vandaag onaangekondigd zien bij de Amstel Gold Race. Vanochtend bij de start liep hij in één keer richting paddock. Het was in ieder geval bij de organisatie al bekend, want hij was geaccrediteerd en als gast van Leo van Vliet samen met zijn vrouw welkom in de paddock. En mocht dus zelfs naar de ploegen toe gaan, wat voor de pers en iedereen die niet aan de ploeg verbonden is, een authorized zone is, helaas. Maar Dumoulin kwam daar naar binnen toe en die ging eventjes op bezoek bij zijn ploeggenoten. Had schijnbaar weer behoefte om toch eventjes het wielrennen te bezoeken. Wilde, goed, en dat begrijp ik, niet met de pers praten. Of in ieder geval niet on the record. Ik weet nog dat hij zelfs ook bij de NOS nog even gevraagd was om bij te springen met de analyse achteraf, maar daar had hij allemaal maar geen zin in. Ja, Jury, ik ben altijd redelijk stellig geweest in of hij nog wel zou gaan terugkomen. Jij, het tegenovergestelde, altijd nog wel hoopvol geweest. Dit is in ieder geval wel weer een teken, want dat is eigenlijk de vraag die we eens even moeten gaan bespreken, of dit een teken is dat hij toch nog niet klaar is met het wielrennen.
Ja, ik heb het vermoeden van niet, want ik vind de laatste weken al dat er steeds meer links en rechts wat meer Dumoulin op de fiets te zien is, her en der. Dat ik het vermoeden heb dat er een terugkeer aan zit te komen. Want ik heb gisteren ook een foto ergens gezien dat hij aan het trainen was.
Hij is al op de wegfiets gespot, hij is al op de tijdritfiets gespot. Ja. En ik heb nu zien in het peloton.
Ik heb het vermoeden dat hij best nog wel oké in conditie is. Natuurlijk, in zo'n korte periode ga je niet kilo's aankomen. Maar ik vond namelijk dat hij best wel scherp stond. Niet super scherp, maar hij leek me niet heel erg ongetraind, laat ik het zo zeggen. Nee, op basis van foto's.
Ja, ik heb hem, laten we zeggen, van best dichtbij gezien. Ik stond in de mixed zone 's middags toen hij nog even voorbij kwam lopen. Vond ik ook wel leuk, wel actief contact zocht. Of in ieder geval niet vermeed van... Van andere collega's, zei een goede dag. Keek eventjes wie staat er allemaal in de mixzone. Liep dan met een grote glimlach voorbij. En nou ja, zet hij op een wielrenfiets in een Jumbo-Visma pakje. En je ziet dat een, zoals je dat vroeger zou zeggen, dat is een echte.
Ja, ja. Ja, nou ja, weet je, het kan ook best wel zo zijn geweest dat hij vandaag naar de ploeg is geweest en zegt, jongens, ik heb mijn besluit gemaakt. Ik ga door.
Ja, wie weet. Dat is in ieder geval nog niet bekend. Dat is ook een beetje speculeren. Maar ja, het kan zomaar het laatste zetje zijn dat hij denkt, ja, ik wil toch eventjes voelen hoe dat is. En hij zou deze wedstrijd, meen ik, gaan rijden.
Ja, volgens mij. Nou,
twijfel ik wel, maar volgens mij stond het op zijn programma.
Toch? Nou, maakt niet uit.
Of ging dat nou om Luik? Nou goed, pin me er niet op vast. Nee. In ieder geval de wedstrijd natuurlijk door zijn achtertuin. Dus was natuurlijk ook een beetje een thuiswedstrijd. Dat ik toch even gedacht, ik wil weer eens eventjes voelen hoe het is bij het wielrennen.
Ja.
Dus, ja, laten we... We houden het in de gaten. Benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen. Misschien was het ook wel hetgeen dat ik denk, ja, nee. Ik wil toch eens even kijken hoe het is bij een wedstrijd. En nee, dit weet ik toch niet, hè. Kan ook die kant opvallen.
Ja, maar het is nog geen 1 mei. En Jumbo-Visma begint op 1 mei met de voorbereiding van de Tour de France.
Ja, ik hou vooral rekening dan als hij terugkomt gewoon met de Olympische Spelen.
Ja, goed. Zal hij ook de Tour nodig hebben met koersritme?
Ja, niet als je alleen de tijdrit doet.
Ja, kan. Zou kunnen. Ik weet niet.
Ik heb dat eens in een eerdere podcast gezegd. Rowan Dennis, WK-tijdrijden in Yorkshire. Hij stapte toen, verdween in één keer uit de Tour. Is daarna niet meer gezien. En wint vervolgens ook daar met glansrijk het WK-tijdrijden.
Ja, ik ben benieuwd. Laat ik zo zeggen, ik krijg steeds meer hoop dat als in wielerliefhebber krijg ik steeds meer hoop dat we Tom toch nog in competitie terug gaan zien.
Ik hoop het ook. We gaan het zien, Juri. Ja? Heb je nog een laatste noot over Amsterdam Gold Race?
Ik ben veel wijzer geworden over de mannen die goed zijn richting Waalsappel en Luik. Dat heb ik wel. Je kon vandaag wel goed zien wie er echt sterk waren. Schachman was ook heel goed. Pidcock was fantastisch. Die rijdt alleen nog de Waalsappel. Vogelsang leek er door te komen. Lutsenko leek er ook door te komen. Die laatste vind ik echt heel gevaarlijk als hij goed in vorm is voor dat nieuwe parcours daar in Luik. En voor de rest hebben we, denk ik, wat je zegt, een mooie coronaversie van de Amstel Gold Race gezien. Helemaal prima. Leuke koers. Op naar nog meer, want die koersen blijven maar mooi dit voorjaar.
Ja, dit is de eerste koers altijd van een nieuw peloton, hè? Van de renners die we veel in Baskeland, Catalonië in de rittenkoersen zien. Dan in Amstel Gold Race vaak de eerste koers, eendagskoers weer sinds lang. Ja, ik heb vandaag één renner gezien waarvan ik denk dat die gaan we de komende dagen, hè, woensdag en zondag opnieuw zien. En dat is Roglic. Reed vandaag echt wel in dienst van Wout van Aert. Wiens laatste wedstrijd dit is voor dit eerste blok. Ja, woensdag en zondag wordt het gewoon Roglic spelen.
Ja, denk ik wel. Want Vingegaard, die, alhoewel ik wel vind dat deze koers het minst van de drie bij Vingegaard past. Maar die liet zich wel zien natuurlijk in de voorfinale. Maar hebben we uiteindelijk in de echte finale, als het er echt om draait, hebben we die niet meer van voren gezien.
Goed, één naam voor Waalsappel.
Val verder.
Oké. Ga ik voor... ga ik toch voor Roglic.
Goed. We gaan het zien.
Juri, dank. Wij spreken elkaar voor de podcast volgende week weer. En dank voor het luisteren allemaal. Ik wil Sam bedanken voor de tune en de montage. En graag tot de volgende Wielerflits podcast. Until he saw the chance, and Lance Armstrong is counting the move. He's on the ball on the left hand side. Wat ik zeg, door de aflaste plek, dan staat dat morgen wielerflits.